Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Geliefden, laat ons samen zingen uit Psalm 68, het eerste Psalm 72.
Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftige verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Scheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogten der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Gelooft, zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet, en gelooft, zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde.
Heere, tot u heffen wij onze ziel op. Aanschouw ons in Christus uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker. En wil u ons tot een toevlucht zijn, wij, die als mensenkinderen leven op een gevloekte aarde, omdragende een lichaam vol zonde en des doods. Mensenkinderen, die, al hebben wij uw genade gesmaakt, al mogen wij uw voetstappen drukken, al schonk u onze dierbaar geloof, maar zondaren zijn en blijven. En die moeten zeggen, en we zeggen het ook nu, Heere, indien gij in het recht kwam treden, o God, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, Heere, wie zou dan bestaan? Wij vrezen zo dikwijls vanwege onze zonde uw vriendelijk aangezicht nooit meer te zullen zien. Wij denken zo menigmaal en nu zal God ons vergeten en ons verlaten, want ik heb hem verlaten. Maar Here, wil in deze diepte van onze val, in dit ongeluk dat we over onszelf gebracht hebben, in deze verlatingen van u, waar we altijd zelf de schuld van zijn, niet met ons handelen nadat wij met u handelen, maar wil met ons handelen naar uw verbond. Dat verbond waarin gij vrijwillig gezegd hebt, ik ben uw God. Gij zijt mijn kind, Heer, het is van u uitgegaan. Het is uw goddelijke onbegrepen wil geweest om uit het geslacht der zondaren uw volk te verkiezen, dat u roept en dat u leidt naar het Vaderhuis. En hoe meer we aan denken en hoe dichter we nader aan het huis des Vaders, hoe wonderlijker het ons wordt, dat nu wij mogen behoren tot dat volk dat gij roept, om te naderen uit het aards gedruis, terwijl er duizenden en miljoenen achterblijven, die of nooit uw roepstem gehoord hebben, of die gehoord hebbende u laten praten. En die roepstem veracht in de praktijk van het leven. Wat is het wonderlijk, Here, dat u dan toch, onder al die aanvallen van Satan, onder al die verdorvenheid van ons vlees, onder die macht van die zonde, die nog in ons heerst en die onder ons is, uw volk doet naderen tot u. Heren, wil u ook denken aan alle zieken. De langdurige zieken. De oude van dagen die hier niet meer kunnen komen. En alle die in het bijzonder geroepen worden het kruis te dragen. Vertroost hun ziel in hun geween. En zeg tot hen, ik ben uw God alleen. Heere, wil zijn met uw kerk, ook in dit ons geliefde vaderland. Laat de rode machten van de revolutie uw erfdeel toch niet verteren. En geef toch ons land niet over in de grijpende wolvenklauwen van het ongeloof en van het bijgeloof. Opdat we niet wegzinken in het heidendom waar u ons voor vele eeuwen uitgehaald hebt. O Heere, ook te dien opzichte, gedenk toch aan uw verbond en laat de vijand toch niet eeuwig zijn vaandels opheffen. Maar wil gij door de kracht van uw heilige geest uw kudde aanvuren, om te zijn als het paard van Gods majesteit in de strijd, opdat de machten der revolutie ten neer geworpen werden door de kracht van uw evangelie. Leg eens glans op uw Sion, Heere. Opdat gij weer heren worden en koning ook in Nederland. Maar breid ook uw rijk uit over het rond der aarde. Gedenk aan uw oude bondsvolk, het volk der Joden. Dat leeft onder de beloftenissen van de toebrenging. Heren, laat het gezien worden. Gelijk u beloofd hebt dat het gezien zal worden in het einde der dagen. Dat de natuurlijke takken wederom zullen worden ingeënt. Wat zal dat heerlijk zijn. Als het oude Abrahams geslacht zal komen om haar Messias hulde te bieden. En samen met al de stammen zich te buigen aan uw voeten. Gedenk ook aan het werk van alle zendelingen en alle zendingsarbeidsters overal waar gij die uitgezonden hebt. Gedenk ook aan de gemeenten die ons lief zijn in Zwanaland. Wil ook in deze tijd dat wij er niet zijn, met uw nabijheid leren en onderwijzen, vertroosten en beschermen en ook daar het werk voortgang doen hebben. Zegen ons zo samen, Heren, nadat u weet dat nuttig is voor uw koninkrijk en profijtelijk voor onze ziel. Zie in genade op ons neer. Vergeef u onze overtredingen en leid ons in de grazige weide. Trouwe herder, uit genade. Amen. Thank you. We zingen nu uit Psalm 89, het eerste en het negende vers. 89, vers 1 en 9. Vanavond het woord van God aan u bedienen uit het laatste hoofdstuk van Matteüs. Dat is Matteüs 28 en dan de laatste drie versen. Matteüs 28, vers 18, 19 en 20. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. U ziet, geliefde, dat is de laatste boodschap van de Heere Jezus aan zijn kerk, vertegenwoordigd in de 11 discipelen, eer hij naar den hemel ging. De waarde van het leven van een mens is niet gelegen in hetgeen wat hij is, maar in hetgeen waar hij op hoopt. Ik kan een arm, berooid mensenkind zijn. Arm naar het natuurlijke, arm naar het geestelijke, maar ik kan toch zielsgelukkig zijn als het huis van mijn hoop gebouwd is op het enig fundament, Jezus Christus. En nou bedoel ik natuurlijk niet die ijdele hoop zonder grond, waar 1000 mensen op leven en 1000 van spreken, zo in de zin van, nou ja, vooruit, we zullen het beste er maar van hopen. Dat heeft natuurlijk niks te maken met die Bijbelse hoop. Als er in de Bijbel gesproken wordt over de hoop op God en de hoop op het eeuwige leven en de hoop op de totale verlossing, dan is dat altijd die levende hoop. Die hoop die als een dochter van het ware geloof zich vastklemt, om met de vrouw van Luther te spreken, als een klit aan het kleed van Jezus. Die hoop die in het dodelijk tijdsgevricht zegt, maar ik zal nochtans op de Heere hopen. Dat is de wezenlijke waarde van het leven van de mens. Ik weet wel, dat doet een beetje vreemd aan. Want wij mensen zijn zo aangelegd op hetgene wat je zien kan. We vragen al gauw, als iemand het heeft over schatten, over dingen waar hij zich rijk mee voelt, laat me zien. Laat me zien. We willen zo gauw zien. Dat het goud, de voorspoed, de weelde, de welvaart, hetgeen waar we menen mee gelukkig te zijn. Maar daar staat ergens in de Bijbel dat we niet moeten aanmerken de dingen die men ziet. Want ze zijn tijdelijk. O zeker, we mogen ook die tijdelijke gaven als een zegen uit de hand van de Heere ontvangen. Maar als die tijdelijke gaven ons leven beïnvloeden op zulke wijze dat dat de hoofdzaak is van ons leven, dan zegt de Heere nee. Niet spijs en drank, niet kleding en woning. Dat alles vergaat, het is tijdelijk. Laat je ziel wijden in die wijde van mijn woord waarvoor gesteld worden die onzienlijke dingen, want die zijn eeuwig. En wat zijn dan die onzienlijke dingen? Ach, waar zal ik beginnen, waar zal ik eindigen? Ik kan het misschien met een paar woorden zeggen. Die onzienlijke dingen, dat is God zelf, dat is de vrede met God, dat is de gerechtigheid door Jezus Christus, dat is de liefde van God, dat is die volmaakte genoegdoening die we ontvangen wanneer we door het geloof schuilen in de wonden van Christus. Dat zijn die onzienlijke dingen, maar daarom wel waarachtige dingen. Want wij moeten niet denken dat hetgene wat we niet kunnen zien daarmee maar onwerkelijkheid is of bevraagtekend kan worden. Nee, waarachtig niet. We zien de hemel ook niet. Ik bedoel de derde hemel, maar daarom geloof ik waarachtig, hij is er. We zien de hel ook niet, maar daarom geloof ik waarachtig, daar is een hel. We zien de engelen en de duivelen ook niet, we zien God ook niet, maar daarom geloof ik waarachtig dat ze er zijn. Het zijn wezenlijke betekenissen in mijn leven. De onzienlijke dingen. En een mens is wat hij hoopt. Hoopt namelijk met die Bijbelse hoop. Dat is de weelde van het leven van de kerk van Christus. En nou ja, daar moeten wij het mee doen. En daar moet de hele kerk het mee doen. Daar kunnen we het ook mee doen. Het is genoeg. Beide leven en sterf. Maar het is wel waar. Onze blik moet er telkens maar weer op gericht worden. Want zolang we hier in het strijdperk zijn, dan dwalen we telkens af. De zorgvuldigheden van het leven, de verleiding van de rijkdom, zegt de Heer in die gelijkenis van dat zaad, die doen telkens zoveel van het goede zaad verstikken, dat is waar. Twee dingen, aan de ene kant de angst om arm te worden, en aan de andere kant de jacht om rijk te worden. Dat heeft al wat evangeliezaad verstikt in het leven der gemeente, ook in de harten van Gods kinderen. Daar gaan wat preken aan ons voorbij, zonder dat we wezenlijke troost uit hebben. Waarom? Ach, omdat we met een bekommerd hart in de kerk zitten, niet bekommerd over onze zonde. Was dat maar waar? Als dat telkens waar mocht zijn, dan was er ook altijd door die honing der vertroosting. Maar bekommerd over onze zaak, over ons land, over ons salaris, over onze kinderen, over onze kleding, over ons huis en bekommerd over alles. Waar we niet bekommerd over behoeven te zijn. Want heeft Jezus niet gezegd, zij dan niet bekommerd over al zulke zaken. Want ach, de heidenen zoeken deze dingen. Niet bekommerd over eten en over drinken en over kleding en over woning. Want uw Vader in de hemel, hij weet toch dat gij deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan krijgt u al deze dingen om niet. Ze worden u toegeworpen. Wat zouden we toch een heerlijk leven hebben hier op de aarde reeds, indien dit vertrouwen toch altijd in ons hart was. Geen ijdele zorg doet u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Wat een zalig leven. Maar zie, daar komen de zonden. Daar komt mijn ongeloof. Daar komen al die ongestalten in mijn hart. Daar komt die verleiding van de Satan, die mij mijn Heer en Christus niet gunt en die mij mijn vrede niet gunt. Daar komt de wereld en haalt de schouders op over mijn geloof en over mijn hoop en over mijn liefde. En zie ik zink ineen. En ik mis de vertroosting. En ik mis het uitzicht. En ik mis de vaste grond waar God me op geplaatst heeft. Ik heb er althans geen troost uit. Wel nu, is deze strijd ook in uw leven gestaat niet alleen. Ik zie hier de 11 discipelen in gedachten. Wat een wonderen zijn er de laatste dagen niet aan hen betoond. De Heere zelf in levende lijven is hen verschenen. Ze hebben mogen zien, ze hebben mogen tasten van het woord des levens. Ze hebben de opgestane ontmoet en met deze oren, met deze ogen hebben ze hem gehoord en gezien. Je zou zeggen, die discipelen moesten in der eeuwigheid niet meer twijfelen. Stel je voor dat je toch Jezus zag en dat hij tot je sprak en dat hij zei, ik ben met jou al de dagen van jouw leven tot aan de voleinding van de wereld. Je zou toch wel een ongelovig beest moeten zijn. Om te zeggen, nou nee hoor, nee dat geloof ik toch niet. Ja, maar zulke ongelovige beesten zijn we dan maar soms. Zo waren de discipelen ook. Wat staat er even voor onze tekst? En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, besteld had. En als ze hem zagen, dan baden ze hem aan. Dat kunnen we levendig voorstellen. Maar dat andere, doch sommigen twijfelden. Hoe is het toch mogelijk? Ja, hoe is het toch mogelijk? Altijd weer opnieuw, wanneer ik Jezus zie. Altijd weer opnieuw, wanneer ik in zijn armen mag rusten. Altijd weer opnieuw, wanneer ik mijn moederhoofd mag nederleggen aan zijn liefde hart. Dan zeg ik, Heere, hoe is het toch mogelijk dat ik gisteren zo ontrouw was? En dat ik vanmorgen twijfelde aan de waarheid van u. Hoe is het toch mogelijk dat ik zulke harde gedachten van u had. Dat ik dacht dat ik in eeuwigheid het licht niet meer zou zien. En sommigen twijfelden. En nu moeten we ervoor oppassen om de twijfel niet te verheffen tot een deel van het geloof. Of tot een deel van het leven. Die mensen zijn er ook onder ons als levensgevaarlijk. Die zeggen ja, ik ontmoette. Even kijken hoor, gisterenmorgen of was het nou een vrijdagmorgen? Nou goed, ik was hier net in Nederland en toen ging ik naar een lieve broeder van me in Vlaardingen en hij ligt te sterven. En die man die heeft, zolang als ik hem ken, geloof ik, 12, 13 jaar, Hij heeft altijd goed gesproken van de Heer Jezus. Hij heeft geroemd en geprezen die God die hem uit de duisternis geroepen heeft tot het licht. Maar de helft van de mensen geloven het niet. Zeggen dus een man die praat altijd maar goed van de Heer. En die praat altijd maar over het geloven. Die praat altijd maar over zijn lieve borg en zaligmaker de Heer Jezus Christus. En dan trekken ze de neus voorop. En die mensen die komen bij een ander die eeuwig in de donker zit. En die misschien eens in de 20 jaar is durven te vertellen dat hij ook een glimpje van Gods genade gezien heeft. En die worden notabene geprezen alsof dat de echte christenen zijn. Mensen, we zijn toch niet dwaas geworden? We zien toch niet de duisternis voor het licht staan en het licht voor de duisternis? Er zijn mensen die liggen zich heerlijk te rollen als een varken in de vuil en de ongeloof. En ze zeggen, ja, tegenwoordig dan kunnen de mensen maar makkelijk geloven. Maar het echte volk van God kan het niet zo gemakkelijk. Ze zitten midden in de ongeloof en ze stinken van vijandschap. En dat zijn dan de sierlijke christenen. Geloof er niks van. Ik wou dat we weer teruggingen naar de leer van onze vader. Ik wou dat we weer in plaats van al die misselijke briefjes die je in allerlei kerkelijke bladen leest over de zogenaamde bevinding der heiligen weer teruggingen naar de brieven van Rutherford. Dat is een stem uit de hemel. Al is mijn ziel in de onderste kuil neergedaald, dat ik geen raad weet van ellende. Dan lees ik de brieven van Rutherford en God gebruikt ze. Die sprankelen van liefde, van genade, van hoop. Oh, ik denk, een paar weken geleden pakte ik zomaar nog eens dat boekje van, ik geloof van Huntington, over de brieven van, hoe heet het ook weer, de nachtegaal aan de steenuil. En toen dacht ik, ja, dat is het, hè. Dat is het. Oh, deze mensen spreken over hun duisternis. Maar zoals Calvijn zegt. Calvijn zegt, er zijn mensen die zeggen, als ik op de Heere zit, dan heb ik hoop. Maar als ik op mezelf zit, dan ontzinkt me alle moed. Hij zegt, je spreekt twee waarheden, maar je moet ze net omkeren. Je moet zeggen, als ik op mezelf zit, dan heb ik geen moed. Maar als ik op de Heere zit, dan heb ik hoop. Begrijp u? Dan eindigt u in de Heere, niet in uw ongeloof. Dan eindigt u in het licht en niet in de duisternis. En nu is het vast en zeker waar, dat hoe dichter we bij de Heere leven, hoe meer smart we hebben over de duisternis, hoe hartelijker we de Heere lief hebben, hoe meer we onszelf beschuldigen dat we toch zo liefdeloos zijn. Dat treft me altijd zo in die brieven van Rutherford. Dan zegt hij, oh, mijn liefde is dunner als een vloeipapier, zegt hij. Maar de wens hem lief te hebben is sterker dan de dood. Dan zeg ik, amen, Heer Jezus, dat is ook mijn leven. Dat is, ik moet dagelijks zeggen dat mijn geloof minder is dan een vloeipapier. Dat het elk ogenblik dreigt weg te waaien met het minste zuchtje van tegenspoed. Maar ik wens te vast te staan in het geloof, want hij is het waardig. Hij is het waardig. Er is nimmer ontrouw aan hem gevonden. Maar, nou moet je niet de andere kant heen rennen. Die zijn er natuurlijk ook. En mensen die zeggen, oh, dat is een man, hij heeft ongeloof en hij heeft twijfel. Nee, dat is geen kind van God, hoor. Zoals, ach, u kent ze wel, wat pinkstermensen, ook niet allemaal. En wat mensen die op bepaalde meetings tot het leven gekomen zijn, zoals ze zeggen. En die nu alleen maar kunnen zingen van Hosanna, prijs de Heer. En die eigenlijk helemaal niks meer weten van strijd en moeite en verdriet, alsof dat al lang achter hun gelaten is. Nee, ik zeg nogmaals, als hier staat, doch sommigen twijfelden, dan werpen we geen stenen naar de discipelen. Dan werpen we geen stenen naar de een of andere arme zuchter, die maar niet tot die ruimte van het geloof, dat die in Christus is, komen kan. O nee, want het is beter een levende hond dan een dode leeuw. Ik kniel graag naast de mens die de eerste zucht slaagt, o God, o wet mijn ziel, door u gered. Het minste van het minste, dat bemin ik om Christus wil. Maar ik zeg alleen, Christus wordt niet verheerlijkt in uw ongeloof. Hij wordt niet verheerlijkt in uw ongelovig kermen en klagen in uw wangestalte. Hij wordt verheerlijkt wanneer gij diepte van ellende roept naar omhoog. Dan zijn er twee dingen. U zit in de put. U ziet een lichaam, een ziel vol zonde en schuld. Maar u roept tot God. Tot de levende God, dat is die bekering. Tot God, dat nieuwe leven, dat dagelijks beleefd moet worden. En dan zult u ook die schaduwzijde leren kennen. Doch sommigen twijfelden. Maar nu komt de Heer. En ach, God is vriendelijk en genadig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zoals ik vanmorgen al gezegd heb, wat komt de Heere toch zijn kinderen gedurig te bezoeken in zijn liefde en in zijn genade. Ook als ze slagen verdiend hebben, als ze vanwege hun ontrouw niet meer waard zijn om gesterkt en bemoedigd te worden. Zie nu eens hoe dat hij deze discipelen behandelt. Degene die geloven, maar ook degene die twijfelen. En hij zegt tot deze 11 discipelen, die daar wat vreemd en onwennig voor zijn aangezicht staan, die eigenlijk niet best weten hoe nou de toekomst verder beleefd moet worden, want ze zijn zielsgelukkig dat ze hem hebben weer gekregen uit de dood. Maar van de andere kant is er ook een vreemde beklemming in hun hart. Maar wat nou? Want hij heeft gezegd: ik kan niet bij u blijven. Ik ga naar mijn vader. Jullie zullen daar ook komen. Maar nou nog niet. Eerst moet je werk, mijn werk, op de aarde verricht worden. En dat vinden ze vreemd. Tot nu toe hebben ze met Jezus gewandeld. Tot nu toe was hij een beschermer, een raadsman. Als de vijand aankwam als een stroom, dan breidde Jezus zijn vleugels over zijn discipelen uit. En dan stond hij als een leeuw voor de fariseer en voor de schriftgeleerden. En dan zei hij: als je mij zoekt, laat deze heen gaan. Maar hoe moeten ze het nou maken als hij weggegaan is? Als hij naar de hemel gegaan is waar hij van spreekt? Hoe moeten ze nou alleen de wereld in? En dan buiten Jeruzalem, waar al die vijandige mensen wonen, en nog verder de grenzen van Palestina door, tot in Azië en straks tot in Europa. En dan zegt Jezus: kinderen, luister. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij gaat 3 dingen in deze tekst zeggen. Hij zegt in de eerste plaats: ik ben Heere. Onthoud dat goed. Overal waar ik u heen zend. In de tweede plaats: u moet uitgaan. Zoals ik gezegd heb. En in de derde plaats: ik laat u niet alleen gaan. Ik zal overal met u gaan, waar dat u ook heen gaat. En hij bevestigt zijn toezegging met het woord: amen. Het zegel van God aan zijn eigen woord, ter wille van onze zwakheid. De eedzwering van God: ik ben waarachtig. Amen. Ik zal het doen. Maar nu het eerste, het begin. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus is de Zoon van God, dat weten we allemaal. Dat was hij ook onder het Oude Testament. Zo is hij eeuwig geweest. Toch, hij zegt: mij is gegeven. Dat houdt dus in: voor die tijd had ik het niet. Ik zeg, hij was ook God onder het Oude Testament. Maar hij oefende zijn godheid, zijn werk, niet op dezelfde manier uit als nu onder het Nieuwe Testament. Hij heeft als God een eeuwige macht, want door hem is de hemel en de aarde geschapen. God heeft alles door zijn Zoon geschapen. Maar hij heeft ook een zeer bijzondere macht. En dat noemen we in de theologie zijn middelaarsmacht. De macht die hij gekregen heeft nadat hij zichzelf vernietigd heeft in de dood, in de dood des kruises. Toen heeft een vader hem met meerdere eer en glorie en heerlijkheid getroond. En toen heeft hij als de Godmens die zeer bijzondere macht ontvangen na zijn opstanding, die hij hebben zal tot aan het eind van het oordeel. En dan, als Christus aan het eind van het oordeel gekomen is, de goddelozen zijn weggezonken in het vuur, en de gerechtvaardigden, de zaligen, zijn ingegaan in het vaderhuis. Dan staat er, dan zal hij het koninkrijk den Vader overgeven. En dan zal God zijn alles en in allen. Dat wil zeggen, dan zal die middelaarsheerschappij van de Heere Jezus Christus te dien opzichte een einde nemen. Want dan zal die middelaarsheerschappij niet meer nodig zijn. Maar nou is hij bekleed met een bijzondere heerschappij, met een bijzondere macht. En daarmee heeft de Vader hem bekleed om twee dingen te doen. In de eerste plaats, om de hele kudde die door God verkoren is, bij elkaar te brengen. En in de tweede plaats, om dienstbaar aan de vergadering van de kerk van de Heere, al de machten in de wereld in zijn hand te houden. Dus primair, ten eerste, de toevergadering van de gemeente uit alle volken, geslachten, talen en natie. En secundair, daaraan onmiddellijk verbonden, de heerschappij, het wereldregiment over alle mensen. Nee, ik zeg het nog te kort. Want er staat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook in, daar denken we weinig aan, ook in de hemel. Zeker als zoon van God, ik zeg het nog eens en met nadruk opdat er geen verwarring zou komen, is hij altijd de God der engelen geweest. En zijn borgtocht was niet voor de engelen, want de heilige engelen hebben geen borg nodig. En de onheilige engelen, de duivelen, die krijgen geen borg. Maar hij is toch in bijzonder, na zijn opstanding, ook koning geworden van de engelen. De Vader heeft hem koning gemaakt, in de hemel en op de aarde. Als we hier wat meer aan zouden denken, we zouden meer vertroosting hebben in onze strijd. Want hij heeft gezegd dat hij zijn engelen uitzendt ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven. En nou hoeven we de engelen niet aan te bidden. We zijn niet Rooms. Dat heeft God nergens bevolen in zijn woord. Maar we mogen wel tot God binnen bidden of hij zijn heilige engelen wil uitzenden om ons te leiden, om ons te bewaren, om ons dienstbaar te zijn. Want dat heeft God beloofd. En we mogen alles van God bidden wat hij beloofd heeft. Dus ook om de dienst der engelen. En die engelen zijn wel onzichtbaar, maar daarom zijn ze er wezenlijk. Het zijn machtige engelen, het zijn krachtige helden. Niet van die vrouwenfiguurtjes, met van die fladderende vleugeltjes, zoals je in de boekjes ziet, van die weekdiertjes. Nee, maar krachtige helden, die Gods woord doen. Dat zijn de engelen. Eén engel verslaat 185.000 Assyriërs in één nacht. En één engel die doodt al de eerstgeborenen van Egypteland in één nacht, van de mens tot het vee toe. Dat zijn Gods engelen. En die engelen heeft God nu ten dien. Dat zijn nu de knechten van de mensen. Kunt u dat nou begrijpen? Dat God engelen gemaakt heeft tot dienstboden van de mensen. Ter wille dergenen die de zaligheid zullen beërven, staat er. Mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. Onder het Oude Testament, dan zien wij niet zo in het bijzonder op de voorgrond treden die verschijning van de Heere Jezus Christus. Zeker, hij is altijd de inhoud van het heil geweest. Ook Abraham heeft op hem gehoopt. Ten diepste hebben Adam en Eva al door het geloof in hem de zaligheid ontvangen. Het was geen ander testament. En het was geen andere belofte, en het was geen andere zaligheid onder het Oude Testament. Maar het was toch wel een andere openbaring van de zaligheid onder het Oude Testament. De zaligheid is ons nu toch nader geworden. En God heeft zijn evangelie ons toch duidelijker geopenbaard als onder het Oude Testament. Zij leefden onder de geest der dienstbaarheid wederom tot vrede. Maar wij leven onder de geest der aanneming tot kinderen. Ik noem u niet meer vrienden, maar ik heb u broeders genoemd, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen en tegen zijn discipelen. Dat is de dag van het Nieuwe Testament. Daarom staat er ook zo dikwijls in het Nieuwe Testament dat Jezus zegt, geloof in mij, die in de Zoon gelooft. Er zijn sommige mensen die denken dat het niet genoeg is als hij in Jezus gelooft. Die zijn nog net als Filippus. Die zeggen, toon ons de Vader. Die willen een openbaring van God buiten Christus om. Ook echte kinderen van God. Ik zucht er wel eens onder. Ik word er wel eens moedeloos op. Waar dat de mensen zulke dwaasheid toch vandaan halen, het is me onbekend. Zeker niet uit onze vader. Want zij hebben, en dan bedoel ik onze reformatorische vader, zij hebben altijd en alleen gedaan wat Paulus gezegd heeft. Ik heb niet anders voorgenomen te weten onder u te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. O mensen, daar is buiten Jezus geen godskennis. Daar is buiten Jezus geen onderwijs in de weg der zaligheid. Hij is van God gegeven. Als Filippus het niet gelooft, dan zegt hij, ben ik nou zo lange tijd bij u geweest, Filippus? En hebt ge mij niet gezien? Gekend, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. En de woorden die ik spreek zijn mijn woorden niet. Maar de woorden des Vaders die mij gezonden heeft. Het is levensgevaarlijk om een openbaring van God in je ziel te willen hebben buiten de Heer Jezus op. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichaam. En als ik met mijn gebroken ziel tot hem kom, en als ik met mijn arme verloren leven op hem leun, dan ben ik zalig, dan heb ik eeuwig alles, want in Jezus is mijn heil, in Jezus is de Vader, in Jezus is de Geest, in Jezus is mijn zaligheid, in Jezus is mijn verlossing, mijn rechtvaardiging en mijn heiligmaking. In Jezus is het eeuwige leven, want hij zegt, ik ben het eeuwige leven. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal niet sterven tot in de eeuwigheid. En dat komt nu in zonderheid onder het Nieuwe Testament duidelijker openbaar dan onder het Oude Testament. Nu is de Immanuel, de God met ons, de Godmens, geboren, geleefd, gestorven, opgestaan. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader en hij zegt, mij. Jezus, de Heere, de Zoon van God, is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daar moeten we eerst goed van doordrongen zijn. Ach, ook te deze opzichten zeg ik, als dit toch altijd de beoefening van ons geloof was, we zouden ophouden met dat onheilige kermen over de donkerheid der tijden. Ik zeg met het onheilig kermen, daar is ook een heilig kermen. Over de teruggang van ons land en volk. Over de opkomst van het ongeloof. Over het doorbreken van de revolutie. Maar ik zeg, we zouden ophouden met het onheilig kermen. Alsof de zaak van de wereld God uit de hand gelopen was. Alsof tegenwoordig de wereld in Rusland en in Amerika en in Cairo en in weet ik waar op de wereld geregeerd wordt. Alsof de Heere de teugels van het gouden godsbewind uit zijn handen gegeven heeft aan Kissinger of aan de een of andere diplomaat in deze wereld. Alsof zij aan de touwtjes trekken. Mensen, kom toch. Doet Christus deze oneer niet aan? In alles waarin u benauwd zijt, blijf toch bedenken, mij is gegeven alle macht. De macht over de goddelozen, de macht over de boze, de macht over de atoom- en waterstofbommen, de macht over de olieboycott. En breid al deze ellende maar uit die er in de wereld is. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Als we straks de wereld zouden ingaan onder de goddeloze Romeinse keizer, als we straks onder de valbijl zouden vallen, als we straks in de brandende ovens van de vijanden van het christendom tot af zouden worden verteerd, dan moesten ze het weten. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat geldt ook voor ons. Als we daar onder de heiden het evangelie van God verkondigen, onder die machten van ongeloof en van bijgeloof, duizenden mensen op best, ze komen naar de kerk. Als ik volgende week een schaap slacht en ik maak 2 grote potten mieliemeel, dan schrijf ik 200 leden in het kerkregister. Want voor 5 centen worden ze lid van de gereformeerde gemeente. Maar ze leven in de nacht van het ongeloof. En duizenden en duizenden bedekken hun heidense gedachten met een christelijk vernisje. In zekere zin zijn al de Bantoes gelovigen. Ik heb nog nooit een Bantoe ontmoet die niet geloofde dat er een God was. En ik heb er nog nooit een ontmoet die niet geloofde dat er een leven na dit leven was. Te dien opzichte dan zijn ze verder dan vele zogenaamde christenen. Die daar tegenwoordig al aan beginnen te twijfelen. Maar ze denken erover op heidense wijze. Hun God is de Modimo die ver weg is. Die onbekende hoge God die zijn geesten naar de wereld uitstuurt. Zijn goede geesten en zijn boze geesten. Waarvan ze in het vervolg afhankelijk zijn. En die geesten die zijn weer in de macht van bepaalde mensen die over die geesten kunnen beschikken. Bijvoorbeeld hun voorvader of de toverdokter. Die hebben die machten van Modimo gekregen. Ze kennen ook de offergedachten. Maar dan op een heidense manier. Niet God brengt het offer voor onze zonden. Maar wij brengen een offer om de machten aan onze kant te krijgen. Dat de boze machten ons niet kunnen beschadigen en de goede geesten ons het goede zullen geven. En hun hele godsdienst is ook materialistisch bepaald. Altijd om er beter van te worden in dit leven. Weinig gedachten over het leven hierna. Als hier het leven maar beter wordt en als hier de kost maar goed wordt en als hier maar een beter huis gebouwd en arbeidsvoorwaarden geschapen worden, waardoor het leven op aarde gezelliger en makkelijker en beter wordt. Dat is de inhoud van hun godsdienst. En wat het leven na dit leven betreft, ik hoef nooit te zeggen, er is een leven na dit leven. Ik zeg, dat weten ze vast en zeker, maar op heidense wijze. Ze geloven dat de zielen van de mensen die sterven terugkeren tot hun stam. En voortleven in het midden van de levenden onder hun stam. Vandaar dan ook dat ze de volgende week en de volgende week en de volgende week weer op het graf van hun ontslapen vader of grootvader komen. En daar gaan bidden en het graf zegenen en daar gemeenschap oefenen met die doden. Want ze willen toch in ieder geval die ziel van die voorvader niet verbitteren. Want die staat weer in contact met de geesten, de goede en de kwade geesten. En die zou ze veel schade kunnen doen. En met dat alles blijven ze in de nacht van de angst, van de vrezen, van de miskenning, van de ware God. En als je dan keer op keer met deze mens hierover spreekt, en je denkt dat ze al een heel eind begrip hebben van hetgeen wat je zondag aan zondag en dag voor dag aan hen vertelt. En dan wordt er dan toch weer één ziek. En ze vluchten ermee naar de toverdokter. En er sterft er dan toch weer één die ze op de een of andere geheimzinnige wijze toch weer aan hun afgoden overdragen. Dan kan je de moed wel eens ontzinken. En zeggen, heren, ik geloof dat ik nooit verder kom met deze mensen. Ze zijn ook zo uitgesproken dom. Ze hebben ook zo weinig gaven om iets te begrijpen. Maar dan is dit woord me tot een altijd terugkerende troost. Mij is gegeven alle macht. Ook over de bantoes. Over de meest domme mensen die op de aarde leven. Alle macht. Ik heb ook de sleutels van hun hart. Ik is ook God over hun leven in de hemel en op de aarde. Maar laten we niet alleen denken aan de van God vervreemde heidenen. Laten we ook vanavond denken aan ons eigen hart. Aan ons eigen leven. Wij denken soms ook dat onze zonden sterker zijn dan Gods genade. En dat de duisternis van ons leven onmogelijk kan wijken voor het vriendelijk licht van Gods aangezicht. We leggen soms het moederhoofd ook in de schoot. En we zeggen, ach, ik heb er al zo lang om gebid. Voor mij zal het wel nooit gebeuren. En ik ben al 60 jaar, mijn beste leeftijd is voorbij. Ik zal wel nooit meer bekeerd worden. En daarmee hopen we op de hoop van onze zonde, nog meer zonde. En blijven we weigeren te geloven het woord wat de Heere Jezus zegt. Mij is gegeven alle macht. De machten over de natuur, de machten over de duivel. Maar ook de machten over de boosheid van uw hart. Jezus zegt alle macht. Hij kan uw hart binnenkomen. Hij staat vanavond kloppend aan de deur van uw leven. En hij zegt, ik heb macht om in jouw hart binnen te komen. O jongen, o meisje, die misschien niet meer los kan komen van de zonde waar je al maanden en jaren in leeft. Misschien heb je het al opgegeven ooit nog verlost te zullen worden. En geef je maar over van dag tot dag als een prooi in de klauwen van hem die je wegsleept naar de eeuwige duisternis. Maar daar is een Jezus, daar is een redder die tot je zegt, mij is gegeven. O heden, als je zijn stem hoort, neem toch zijn woord aan. Kruipt ermee naar de binnenkamer, zoek toch het aangezicht van de Heer. En zegt, en als je verlokt wordt tot de zonde, neem dan je Bijbel. Je hebt er toch een. En zeg dan met je vinger bij deze tekst, Heere God, vanaf vanavond geloof ik dat je sterker bent dan mijn zonde. Vanaf vanavond geloof ik dat u machtig bent om die machten der zonde waar ik onder gebonden ga te verbreken. En ook mijn hart te winnen door uw dierbare evangelie voor uw koninkrijk. Zo moeten we weten. En zo moeten de discipelen weten. En dan zegt hij, ga dan heen. Nadat hij ze verzekerd heeft dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Dan zegt hij, ga dan heen. Alle machten zijn door mij gebonden. Ga dan heen. Onderwijs alle de volkeren. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes lerende hen onderhouden alles. Wat ik u geboden heb. Ga dan heen. Met dit perspectief. Vanuit deze zekerheid. Dat mij alle macht gegeven is. Ga nu het vuur maar in. Ga nu de strijd maar in. Ga nu de wereld maar in. Kersten u alle volken. Win ze voor mijn evangelie. Door mijn evangelie. En dat al de volkeren. Ook de volkeren. Waar wij van zeggen, ach, bemoei je niet met die mensen, dat gebeurt ook vaak. Er zijn ook in Afrika genoeg blanken, die zeggen op zijn Afrikaans, ach, jullie, met die bantoes, aardse morgen, zeggen ze. Of geld morgen. Met andere woorden, je kan preken totdat je 100 jaar bent, maar het zijn toch domme sketsels. Ze zijn niet wijzer als een donkey, als een ezel. Je moet er geen asem aan morsen. Maar Jezus zegt, onderwijst al de volken. En als onderwijzer, dat weten de onderwijzers, die weten het, moet je bovenal liefde hebben. Een onderwijzer zonder liefde brengt nooit iets van zijn klas terecht. Er kan strenge tucht zijn, er kan wijsheid en wetenschap volop zijn bij de onderwijzer. Maar als hij geen levend contact heeft met zijn klas, met zijn kinderen, dan zal hij ze nooit brengen tot de hoogte van de kennis waartoe hij ze behoorde te brengen. Dan moet er in de eerste plaats een band zijn, een persoonlijke band, ook met die mensen aan wie het evangelie gebracht moet worden. En dan zegt de Heere, onderwijs al de volkeren. Het werk van een onderwijzer is ook een werk wat met bijzonder geduld moet gebeuren. Zoals een onderwijzer op de hand van het kind wat het altijd maar weer verkeerd blijft doen, zijn handelen. En met eindeloos geduld probeert het kind te leren hoe hij de A en de B en de C en de D en de 1 en de 2 en de 3 moet schrijven. Zo zegt God, ga dan heen en onderwijs al die volken. Zoals ik u onderwezen heb. Want hoe heeft God het van ons, hoe heeft hij het ons geleerd? We hebben het ook niet op één dag geleerd. En we hebben het ook niet in één dag gezien. En we hebben ook wat ongelukkige letters geschreven, als ik het zo eens even zeggen mag. Eer we enigszins het schrift van het evangelie konden lezen. En konden schrijven. We zijn ook op wat zijpaadjes terechtgekomen. Maar met haast eindeloos geduld. Heeft onze lieve meester ons letter voor letter geleerd. Net zo lang. Totdat we het evangelie van zijn genade mochten lezen. Zoals hij het aan ons gegeven heeft. God op het hoogst verheerlijk. Christus onze gerechtigheid. En al de volkeren. Het voorwerp van ons onderwijs. En dat geldt maar niet voor die 2,5 zendeling die we uitgezonden hebben, dat begrijpt u wel. Dat geldt voor de gemeente van de Heer. En al kunt u niet allemaal meegaan naar het zendingsveld, u kunt allemaal wel met me meegaan in de gebeden. En u kunt uit de overvloedige rijkdom waar we in Nederland in mogen leven, schatten afzonderen. Opdat deze allerarmste mensen van de wereld het meest geringe levensonderhoud door uw hulp zouden verkrijgen. Want heeft de grote meester niet gezegd, alles wat u aan de minste van de mijnen gedaan hebt. En daar zitten kinderen van God. Ik heb er waar ik vast van geloof dat ze den Heere vreest. Ik heb een helper op Setlagoli. Een eenvoudige jongen zoals al deze mensen maar eenvoudige mensen zijn. Maar levend in de tedere vrezen van de naam des Heer. Ik sta er soms van versteld hoe hij met de mensen omgaat. En hoe hij ze weet te beantwoorden met zijn geringe kennis uit de Heilige Schrift. Dat hij zelf door de Heilige Geest heeft geleerd. Dan geldt het van deze mensen. Het geringste wat u aan hen gedaan hebt. De beker water, het stukje brood. Al is het maar van verre. Al is het maar de gaven die u elke week of maand afzondert voor de Heer. Jezus zegt, dat heb u aan mij gedaan. En waarachtig, de hulp, de Heere doet het baden. De Heere zegent het. We zouden graag nog veel meer doen. Daar zijn nog veel meer mensen die naar onze hulp komen bedelen. Die komen smeken, ook op materieel gebied. Of dat we ze toch helpen willen, of dat ze in hun eerste levensbehoefte zouden kunnen voorzien. En ik breng u die boodschap over. Als u het kinderlijk geluk ziet, wanneer we ze van uw gaven mogen bedienen. Zodat ze hun kinderen kleren kunnen aantrekken. Zodat ze in de koude nacht een deken hebben. Zodat we hun zieke kinderen een warme wollen trui kunnen geven. Ik noem zomaar wat. Zodat we ze een paar rand kunnen geven wanneer ze naar het hospitaal gebracht moeten worden. Dan straalt het geluk uit hun hoofd. Dan zie ik de dankbaarheid van hun ganse leven afstralen. Door de dienst die u mede aan hen verrichten, mag ik noem zomaar enkele dingen. Jezus zegt onderwijs. Help ze. Doe het met langmoedigheid. Wetende dat ge ook zelf dat onderwijs des Heren niet ontbieren kunt. Doe het ook op de wijze waarop ik u onderwijs. Met geduld en met langmoedigheid en met zachtmoedigheid. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan zult gerust vinden voor uw ziel. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ach, de doop heeft weinig betekenis meer in de gereformeerde gemeente. Ik ontmoet nooit of schier nooit meer een mens die nog met me spreekt over de genade van de doop. Dat is typisch. We hebben ons natuurlijk verschrikkelijk afgezet tegen die gereformeerden. Voor wie het doopwater zoiets als de pas is naar de hemel. En we hebben de doop zo ver weggezet, dat nou ja, in theorie beleiden we nog wel zuiver de betekenis van de doop. En als het met de catechismus aan de beurt komt om over de doop te spreken, dan wordt die allerzuiverst belicht. Maar ik heb het toch meegemaakt, dat ik in de toespraak voor de doop een tekst of een woord aanhaalde wat in het doopsformulier staat en wat in onze catechismus staat. En dat ik de grootste herrie had met de ouderling, in een bepaalde plaats. Dat ik zei dat deze kinderen in het verbond God en zijn gemeente begrepen zijn. En dat ze daarom behoren gedoopt te wezen. Ze zeiden, maar dominee, waar ga je nou toe heen? We zitten zo midden in de gereformeerde kerk als je dat leert. Ik zeg maar, lieve broeders, heb je dan het formulier niet gelezen? Ja, zegt die ouderling, dat is waar, ja. Ja, dan zullen we dat eigenlijk aan de mensen moeten gaan zeggen. Ik zeg, man, ben je daarvoor nou 40 jaar ouderling? Dat je onze gereformeerde belijdenis niet meer kent. Staat in onze catechismus, het staat in ons doopformulier. Maar wie gelooft het nog? Wie wekt er elkaar mee op in de Heere te geloven? Wie vertrouwt er nog op? Wie gebruikt het nog bij de vermaning van zijn kind? Welke ouder hoe je nou zeggen, ach, mijn lieve jongen, dat mag je niet doen. Want God heeft je een plaats gegeven in zijn gemeente. En hij heeft gezegd, hier sta je, in het midden van mijn kerk, ik ben je God. En daarom mag je niet zonder. En daarom mag je niet naar de bioscoop. En daarom mag je niet met dat ongelovige meisje omgang hebben. En daarom mag je niet tegen de wil van de Heer. En wie gebruikt het nog als een pleitgrond in zijn dood, in zijn nood, wanneer hij zijn kinderen ziet wegdwalen de wereld in. Dat hij zegt, o God van het verbond, ze dragen het merk en welteken van Jezus Christus. Ze dragen het stempel van de goede herder, Heere, red ze toch. Ze zijn ter dood gegrepen. Want we hebben een eeuwig verbond der genade met God. O, ik zou geen moed meer hebben. Ik zou geen vader willen zijn indien er geen verbond was. Waar God aan gedenken zal voor mij en voor mijn zaad tot in eeuwigheid. Het is de kracht van de kerk. Het is de bodem van ons gebed. Het is de enige weg waarop we met onze verloren kinderen staat kunnen maken. Op het heil des Heer. Want in ons, nog in onze kinderen, is geen aanknopingspunt voor genade. Maar in dat verbond ligt de vastheid van de voortgang van het evangelie, zolang als de zon en als de maan er zal zijn. En daarom, ach, het zijn allemaal geen levende kinderen van God die ik daar doop. Ik doop er soms 40 op één keer. En dan slaat me aan de ene kant de schrik wel eens om het hart. Maar dan denk ik aan de andere kant, Heer, u hebt het zelf gezegd. En ik heb maar te zaaien. Ik heb niet te vragen, is het echt bij jou? Of die man of die vrouw de genade God beleidt, de afgodendienst verlaat en zich van ganser harte wendt tot het woord van de Heer, dan heb ik op grond van Gods woord recht om hem te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en niet alleen hemzelf, maar ook zijn kinderen. En dan gebeurt het toch wel eens dat ik bemoedigd word tijdens zo'n massale doopdienst. Door deze woorden. Dezelfde dopen. Onderwijs ze. En doop ze. En als ik ze dan gedoopt heb, dan staat er. En leer ze dan onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Nee, die mensen weten het nog niet. Ook niet als ze gedoopt worden. Dan weten ze soms nog maar bitter weinig. Maar als ik dan meen dat ze met een bereidheid en met een overgave des harten zich aan de Heere en zijn gemeente willen verbinden, dan zeg ik, kom, ik zal je dopen in de naam van de Vader, in de gemeenschap des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dan zal ik je leren onderhouden alles wat God me geboden heeft. En dat is een moeilijke weg. Altijd maar leren. Van stap tot stap. Met al de moeite. Met al de onwetendheid. Met al de heidense gedachten. Die nog op de achtergrond van hun leven. Reëel aanwezig zijn. Maar dan zegt de Heer. Leer ze dan onderhouden. Leer ze onderhouden. Blijf daar dan mee bezig. En dan ligt hierin ook de zekerheid. Dat het onderwijs. Niet voor niks. Zal zijn, want mijn woord zal nooit ledig tot mijn wederkeer. Het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn. Daar waar ik het zenden zal, zo heeft de Heer gezegd. Als de regen en de sneeuw die van de hemel neerdaalt en de aarde doorvochtig, zo zal mijn woord ook zijn. Zo zal het zijn, zegt de Heer. Daar zal vrucht voortkomen. En dan tenslotte nog. En zie. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Eerst heeft hij gezegd, mij is alle macht. En dan zegt hij, ga maar tot aan de grenzen der wereld. En dan tenslotte zegt hij, maar ik ga met je. Ik zie ze staan, als een bang kind, dat de nacht ingestuurd wordt. Waar de Heer eerst van gezegd heeft, alle gevaren zijn in mijn hand. En dan zegt, kom, ga maar. En als het kind dan omkijkt. En als hij zegt, maar ik durf niet. Ik ben zo bang. Of het is zo donker. Dan zegt vader, maar ik ga met je. Ik vat je bij de hand. Ik zal je niet alleen laten. Zo zegt de Heer ook tegen deze schuchtere discipelen. Als ze dan de wereld zullen ingaan. Dan zegt hij, en zie. Ik ben met u, lieden. Ik ga met u mee. Ik stuur u niet de wereld in. Maar ik ga met u mee de wereld in. Alleen, u moet weten. Ik ben niet meer lichamelijk bij u tegenwoordig. Maar daarom ben ik er wel. Met mijn Godheid, genade en geest wijk ik nimmer meer van u. En ziet, ik ben met u die de stad. Al de dagen. Ja, dat is ook waar. Niet alleen de dagen dat we het gevoelen, dat we er merkelijk door vertroost worden, dat we zien dat de gemeente uitbreidt, maar al de dagen. Ook die dagen waarop tegenslagen op het zendingsveld geïncasseerd worden. En die dagen zijn er veel. Die dagen dat er mensen wegzwerven waarvan je gedacht had dat ze door het evangelie vastgeketend waren aan de gemeente van de Heer. Die dagen waarin je voor de zoveelste keer weer ziet dat de macht van de duisternis de kracht van het licht heeft tegengestaan. Maar ook dan zegt de Heere Jezus, ik ben met jullie. Al de dag. Tot aan de voleinding der wereld. Dan zegt hij niet tot aan de ondergang der wereld. Want de dienst in Gods koninkrijk eindigt niet in de ondergang. Maar die eindigt op de nieuwe wereld. Die eindigt op de nieuwe wereld waar de nieuwe mensheid eeuwig zal zingen van Gods goede tierenheid. Ik werk niet, en al de kinderen van God, hier en daar, die werken niet met het oog op de ondergang. Maar die werken met het oog op de volleinding, dat is heel wat anders. En zeker, die volleinding zal er komen door de catastroof. Die volleinding zal er komen door bloed en vuur en rookdamp. Die volleinding zal er komen dwars door het eindgericht. Maar dat is het laatste niet. Het laatste is, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op de welke gerechtigheid wonen zal. En op die nieuwe hemel. En in die, op die nieuwe aarde. Daar zullen zij. Gods knechten. Met hun zaad. Zij. Die zijn naam beminnen. Erfelijk wonen. Nou is de toekomst. O gemeente des Heren. Daar is toekomst. Voor u. En voor uw kinderen. Want dit geldt niet alleen voor mij. Dat begrijp u wel. Ik sta hier vanavond niet voor mezelf te preken. Al heeft het ook wel in het bijzonder betekenis voor degene die op de zendingsvelden arbeiden. Maar ik ben er voor u. Want wat Jezus zegt, dat zegt hij vanavond tegen u. Hij zegt tegen u in uw gezin, in uw huis, op uw werk. Mij is gegeven, alle macht. En denk er nou eens aan als u morgen weer naar uw werk mag gaan. En het lukt misschien niet zoals u wil. En uw zaken lopen misschien terug. En het gaat niet zoals u gedacht had. Denk er nou eens aan in uw gezin. Als God geliefde van uw zijde weg komt te rukken. Als ge de noodzakelijke gezondheid komt te missen. Als tegenslagen in uw leven komen als een stroom. Denk er dan eens aan. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. En dan zegt de Heere, ga maar uit. Hou maar vol. O biddende moeder, laat uw kind niet los. Want hij is niet buiten Gods bereik. O zuchtende vader, ga maar uit. Altijd weer uit. En de Heere zegt, maak al die volken, mijn discipelen, verkondigt ze, die zoon die verre is, en die broer die niet meer van de waarheid wil horen, en die neef of die kennis die u ontmoet, laat ze alle horen, dat er redding en zaligheid is, in mijn bloed, opdat ze zich tot mij bekeren. Dezelfde dopende, laat dat onze troost zijn. Als zoveel ontvalt wat we niet missen kunnen. Dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geest. En laten we dan ook niet vergeten om met het geduld dat alleen op Jezus school geleerd wordt, lerende hen onderhouden. Broeders, ambtsdragers, vaders en moeders, onderwijzers en onderwijzeressen en kortom, wij allemaal. Die met mensen in aanraking komen die God niet vrezen. Lerende hen onderhouden. Er was vroeger eens een man op Nibijland. Het is al heel wat jaren geleden dat hij naar de hemel gegaan is. En die man die had een hele slechte vrouw. Die eigenlijk van de godsdienst niks weten moest. En hij heeft een moeilijk leven gehad. En toen die man aan het eind van zijn leven gekomen was. En zomaar als een verloren achter zijn huisje stond. Toen zei eens iemand tegen die man, ik zal zijn naam maar niet noemen, want dat hoef je nou niet te weten. Toen zei eens iemand tegen die man, zeg, hoe kan je nou toch verder met zo'n vrouw leven? En toen zei die man, die oude man die het zo moeilijk had, in dit, toen zei hij, ach, met een bevend stemmetje. Hij zegt, ach, de Heer is, die draagt ze nog, zou ik ze dan niet dragen? Dat is genade van God. Als we zo onze vijand mogen zien, dan kunnen we nog voor hem bidden. Laat stilstaan als het een kind is, of een afgedwaalde. Dan staan we niet met het zwaard gereed om te doden. Lerende hen onderhouden. Blijf dan maar bezig, zoals God met ons bezig blijft, ten einde toe. En houd maar niet op en geef maar niet op, zolang als God het nog niet opgegeven heeft. Lerende hen onderhouden. En laat het dan in het bijzonder ongetroost zijn en zien. En zie, ach ik weet het, soms dan zeg je, maar ik zie er juist niks van, maar het is ook niet het zien met deze ogen alleen. Want dat is maar weinig, dat we de voortgang van Gods koninkrijk mogen aanschouwen in uiterlijke zin. Maar laten we met een oog des geloofs zien. En laten we Gods gangen zien in de loop der eeuwen. En heus dan is er wat te zien. dan zullen de poorten der hel Gods gemeente niet overweldigen. Want Gods woord houdt stand tot in eeuwigheid en het zal geen duimbeet wijken. Dan zal de God van Abraham, van Isaac en van Jacob tot op u en tot op uw nakomelingen bewijzen die God te zijn die trouw is aan zijn eigen woord. En zie, ik ben met u, lieden, al de dagen. Ook die dagen dat u het bijltje erbij neer wil leggen. Die dagen dat u zegt, heren, nou weet ik het echt niet meer. Die dagen dat u zegt, ach nee, nou kan het nooit meer. Al de dagen ben ik bij u. En dan zegt hij tot de volleinding. Mijn werk zal klaar worden. Mijn huis zal vol worden. De laatste eruit verkoren zal worden ingezameld. Tot aan de volleinding der wereld. En hij bevestigt het met het amen. U weet, als je een merkartikel koopt, dan hecht zo'n fabriek er in bijzonder waarde aan om er een stempel op te zetten. Of om er een kaartje of iets aan te hangen waar de mensen van zeggen, hé, dat is van die en die fabriek. Daar kun je van op aan. Als je rommel maakt, zet je er je naam niet op. Maar als je kwaliteitsartikelen maakt, dan ben je groot om te laten zien, dat komt van mij. Kijk maar. Nou, dat beeld voor ogen, zo zegt de Heer, ik hang er mijn amen aan. Niet omdat God ooit iets verkeerd zou kunnen leveren, maar God wil vanwege onze zwakheid zeggen, zondaar, je kan er van op aan. Ik zeg mijn goddelijk amen op dit woord. Dat is mijn naamkaart. Ik hang er hem aan, omdat ik het gezegd heb. Het is maar niet een mensenwoord, maar het is het woord van de levende God. Amen, zegt de Heer. Ik ben met u, lieden, tot al de dagen, totdat alles vol is, totdat de wereld weer een plaats zal zijn waar gezongen zal worden van de wegen des Heren. Kom zondag, zult u in dat koninkrijk een plaats hebben, heb u daar hoop op? Zeg het voor Gods aangezicht, want er ontvalt ons op de aarde veel. En achtereenvolgens moeten ook wij naar het graf. Want wat uit het stof is, dat neemt een eind. En ook wij zijn uit het stof. En we weten de dag van onze dood niet. Ons leven is een draad. Onze adem dragen we in onze neus. De Heere neemt hem weg. En wij sterven. Vroeg. Of laat. Jong. Of oud. En hebben we dan die levende hoop op God. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Ons leven is dat waar we op hopen. Hopen we nou op God? Met ons hart. Nee, ik vraag niet of dat u veel strijd hebt, of veel ongeloof hebt, of veel verdrukking. Ik vraag of dat er in het binnenste van uw ziel een hoop is op de levende God, waar God vanaf is. Wat u durft zeggen in het duisteren van de nacht, zoals Job het zei, al doodde mij de Heer. Zou ik niet hopen? Heb u die levende hoop? Wel aan. Dan zegt Jezus ook van u, het is, omdat ik de macht heb, alle macht, ook in uw hart. Ach, denk dan niet zo klein van hem. Denk niet alsof hiermee de macht en de genade ten einde is. Zeg niet, de vorige dagen die zijn beter dan nu. Je zou naar zulke dingen niet uit wijsheid vragen. Want hij is dezelfde. Hij oefent u slechts om ook in de duisternis op hem te vertrouwen. Vergeet het nooit. De breuk met God is gekomen door ongehoorzaamheid. En u moet de gemeenschap met God groeien in de gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid die vraagt de Heere van ons in de nachten van ons leven. Om het net aan de andere zijde te werken. En waar gebeurt dat? Ach, dat gebeurt waar ik met Paulus op de weg zeg. Of met Saulus, Heere, wat wil gij dan doen dan? Daar werpt hij het net aan de andere zijde. Dat gebeurt als Rut op de grensscheiding staat. En als Orpa maar teruggaat naar haar volk en naar haar goden. Maar het hart van Rut in liefde ontstoken wordt en zegt, ach, mijn schoonmoeder, spreek me niet langer tegen. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u zal vernachten, zal ik vernachten. Waar u zal sterven, daar zal ik sterven. Al daar begraven worden. En dan zweert ze, alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij daartoe, zo niet alleen de dood. scheiding maken zal tussen u en tussen mij. Daar wierp ze het net aan de andere zijde. Heb u dat nou ook wel eens gedaan in uw leven? Dat u zei, Heer, hier ben ik. Ik wil buiten u niet meer leven en ik wil zonder u niet meer voortgaan. Neemt ge me aan, Heer, het zal mijn eeuwige vreugde zijn. Vertrapt ge me, ik heb het verdiend. O, daar is de Heer nog nooit over een knielende zon daarheen gestapt. Daar is hij nog nooit langs een Maria, langs een biddende Maria heen weggegaan. Die weende tegen de rotswand, omdat ze haar meester niet missen kon. Maar hij ontfermt zich op het gebed. Ach, wat ik u bidden mag, koester toch geen harde gedachte van de Heer. Want hij is gereed om u te verlossen. O, ik wenste wel dat ik die goddeloosheid uit uw hart kon wegnemen. Dat ge niet meer harde gedachten van de Heer had. Maar dat ge hem zag staan met zijn armen uitgebreid. Dat ge hem zag knielen aan de poort van uw leven. Zeggende, o zondaar, hoor toch naar mijn stem. Eer te laat is. Want God nadert tot een zondaar. En hij nodigt en hij bidt hem. En hij roept hem toe, doe mij open, doe mij open. O, niet omdat het hem aan kracht ontbreekt. Om de poort van uw leven in stukken te slaan. Maar ik heb straks gezegd, door ongeloof is de scheiding gekomen. Door ongehoorzaamheid is de breuk ontstaan. En nu wil de Heere dat ge hem vrijwillig gehoorzaamt op zijn roepstem. O, zeg dan niet, ja, maar dat is allemaal niks. Wij hebben een onheilige onderscheiding gemaakt. Een scheiding gemaakt tussen uitwendige en inwendige roeping. Ik ontmoet mensen die doen net alsof de uitwendige roeping niks is. Maar ik bezweer u bij God, die uitwendige roeping is de grond van het geloof. Ik ken een preek van Avink, ik heb hem hier in de tijd dat ik nog ouderling was wel 2 keer gelezen. De uitwendige roeping, de grond van het geloof. Mensen, als u die uitwendige roeping veracht, dan kunt u niet zalig worden. Want het is het enige middel om in God te geloven. Die uitwendige roeping waarmee God u komt. Ge hebt niets anders waarop ge vrijmoedigheid kunt hebben tot God te gaan. Dan die uitwendige roeping. En komende tot hem zult ge ervaren dat de Heere die uitwendige tot een inwendige roeping maakt. En komende tot hem zult ge ervaren dat de Heere die geest u geeft die ge niet missen kunt. Om onderwezen te worden in de leer der godzaligheid. En al is de strijd dan misschien in uw leven zwaar. En al is er veel wat u bekommert en benauwd. Hoort dan nog eenmaal dit laatste woord van uw meester en ziet. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Moest u dat niet al de dagen. Uw weg met blijdschap doen reizen. Want als hij nu met ons is. En hij heeft het toch beloofd. Hij heeft het maar niet alleen aan Petrus en Paulus beloofd. Hij heeft het aan zijn ganse kerk beloofd. Als de Heere nou met u is, wat heb u dan te vrezen? Dan zal het u aan geen ding ontbreken. Dan zal u ook de tegenspoed en de slagen heiligen. Zodat ge aan het eind van uw levensbaan zult zeggen. De Heere heeft het in mijn leven altijd goed gedaan. Ja, zegt hij. Maar er is nog zoveel waar ik tegen strijden moet en wat mij in duisternis brengt. Ach, ik zeg het nog eens. Ge moet hier het kruis achter Jezus dragen. Ge moet hier door dit leven strijdend gaan. De rust is elders. De overwinning is boven. De zaligheid wordt dan ten volle genoten. Die we hier in beginsel mogen smaken. Maar ik geef u de verzekering. Het is beter met Christus gekruisigd dan met de wereld gekroond te worden. Het is beter de smaadheid van Christus te dragen komende achter hem aan. Ziende op zijn doorbloede rug, krachtputtende uit zijn doorboorde handen, dan onder de toezwaaien van mensen het brede pad naar het verderf te gaan. Want, en daarmee eindig ik, want het weinigje dat de rechtvaardige heeft, dat is beter dan de overvloed veler goddelozen, want het is het beginsel van onze eeuwige vreugde. Amen. Laat ons danken. Heren, nu we gekomen zijn om onze geliefde en beminde vader aan het stof toe te vertrouwen, zeggen we u toch hartelijk dank. dat u ook de weg geopend hebt om de boodschap van uw heerlijke evangelie aan onze broederen te mogen brengen. Laat het eeuwigheidsvruchten dragen. We zouden er zielsgelukkig mee zijn als er velen of alle die ons woord vanavond of vandaag gehoord hebben, zouden komen om aan uw voeten neer te knielen, om het u gewonnen te geven, om u als hun koning en heren te kiezen voor tijd en eeuwigheid. Amen.